Goed dat je luistert naar deze derde podcast van kortebaandraverijen.nl. Vandaag zijn we voor het eerst compleet, dus dat betekent met Ruud en Leon en Mathieu uiteraard. We werken toe naar de korte baan van Stomwijk, een van onze hoogtepunten van het seizoen. Mathieu, als ik aan jou vraag, korte baan Stomwijk, wat zeg jij dan?
Dat denk ik vooral aan vroeger. En dat wij eigenlijk het hele weekend bezig waren om te bedenken wie die korte baan ging winnen. En dat je ook op de kermis stond, zeg maar. En dat het alleen maar over die korte baan ging. En dat wij toen al voorbeschouwingen aan het schrijven waren die niemand las, alleen wij zelf. En dat we er heel vaak naast zaten en dat we het ook best wel vaak goed hadden. Maar vooral dat gevoel van vroeger eigenlijk, met name bij mij.
Ja, ja. Leon, als ik aan jou vraag, wat is jouw hoogtepunt in Stomwijk?
Nou, ik vind er twee. Ik heb toen Bien en Burg, ja, natuurlijk de overwinning van dichtbij meegemaakt. En ik vond, dat was de eerste keer eigenlijk dat ik het meemaakte, volgens mij überhaupt op de korte baan, dat er geapplaudiseerd werd door de volle tribune op Stomwijk voor de finalisten. Waaronder uiteraard Wim van der Mespel, local hero in Stomwijk. Maar dat vond ik ook wel een hoogtepunt. En ze proberen die traditie natuurlijk elk jaar weer in ere te houden. Dus ja, ik vind het wel mooi.
Ja, Ruud?
Ja, ik ben net als jullie denk ik ook met de korte baan in aanraking gekomen op Stomwijk. Want de eerste jaren ging ik eigenlijk alleen naar Stomwijk. Ik mocht als klein jongetje met mijn oom mee en mijn vader naar de korte baan. Ja, dat maakte zoveel indruk op mij. Maar het meeste indruk op mij heeft gemaakt, en dat is ook mijn hoogtepunt, dat was de overwinning van Willem Rutgers met Shiba Boko. Toen stond ik echt met tranen in de ogen op de tribune. Toen moest ik echt mijn tranen bedwingen. Dat gebeurt nog wel eens vaker, want ik ben wel een emotioneel jongetje. Maar dat vond ik, dat vond ik een heel mooi moment.
En wat ontroerde jou zo aan die overwinning van Willem Rutgers?
Ja, ik had wel wat met Willem Rutgers en met het paardje Shiba Boko. Ik denk dat iedereen zijn favoriete piqueurs en favoriete paarden heeft en had. En ja, dat had ik met Shiba Boko. Ik vond het een karakterpaard. Altijd blijven gaan. Snelle start daar. Maar ja, altijd net niet en toen net wel. En ja, bovendien, het was op de verjaardag van Willem Rutgers. Ik vond dat gewoon een bijzonder moment.
Nederlands kampioenschap ook nog eens een keer natuurlijk.
Ja, ja. Ook nog eens, ja, Willem Rutgers werd die dag 63. En het was de 63ste start van Shiba Boko.
Het stond in de sterren. Het zo moest zijn, ja. Dat was heel bijzonder.
Ja. Het seizoen is echt begonnen, naar mijn idee, nu met Warmond. En deze podcast nemen we op vlak voor Egmond. En aanstaande zaterdag gaan we naar Hoofddorp. We kijken eerst even terug op de drie korte banen die zijn verreden sinds de vorige podcast. Te beginnen met Venhuizen, Doc Holliday. Sterke winnaar.
Ja, die was niet te verslaan. Dat was heel, heel simpel. Maar ik vond Venhuizen wel weer een positieve. Dat het echt positief van heeft ontwikkeld. En nu op een nieuwe baan. Snap ik eigenlijk niet waarom ze het nooit daar gehouden hebben. Want blijkbaar hadden ze dus gewoon een veel betere baan al liggen. Waar echt iets aan het ontstaan is. Waar de mensen nu ook al terrasjes aan het neerzetten waren voor hun huizen. Dus ik vond Venhuizen wel een hele positieve korte baan.
Ja, ja, en je geeft aan Doc Holliday niet te verslaan. Ik was zelf niet in Venhuizen, maar ik las in je Twitterverslag. In de halve finale komt dat door. Had toch wel een goede kans, maar werd snel uitgeschakeld.
Ja, te snel denk ik. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje een grijs gebied, hè? Waar ligt die grens van wel of niet uitschakelen? Mag je één sprongetje maken? Wat vind jij? Mag je één sprongetje maken?
Ik vind voor de attractiviteit van de koers dat het soms geen kwaad kan als je een galopsprongetje over het hoofd ziet.
Ja, daar ben ik het volledig niet mee eens. Want ik vind, je moet in draf, moet je het doen.
Maar dan vlaggen we wel echt alles af, hè, als we dat gaan doen.
Ja.
Dan gaan we
bijna ook. Ja, dan krijg je bijna geen koers meer. Ik ben het bij de grasbaankoers hebben ze daar ook een duidelijke regel in dat je volgens mij 7 galopsprongen mag maken of 5. En ik zeg niet dat er zo'n regel moet zijn. Ik vind wel dat als je alles af gaat vlaggen, dan krijg je echt geen koers meer. En dan jaag je denk ik het publiek weg. En ik kom in eerste aanleg gewoon om naar de koers te kijken.
Ja, maar dan hadden ze net zo goed natuurlijk het pionnetje kunnen laten staan. Dus wat je in het verleden had, dat je het voor die pion nog in je loop kon komen. Ik vind een draver moet in draf de koers doen. Ook al is het maar één galopsprong, ik vind dat je gewoon moet afvlaggen.
Nou, dan vraag ik me ook af of het wel echt een galopsprong was hoor, bij Contador. Het was echt even één stapje. Ja, was het galop. Ik zou hem niet uitgeschakeld hebben, geloof ik.
Nee, maar Leon wel. Pak gelijk eventjes Warmond op. Zagen we Panic Launcher in de finale, eerste finale rit.
Ja, maakt ook een mispas.
Maar dat was meer dan Contador en Venhuis hoor.
Ja, en die mocht door.
En die mocht door. Ja, ik vind sowieso de keurmeester eerste stekken vond ik nu een paar keer gezien. Die is wel redelijk coulant. Ik vind, ook al is de achterstand niet meer in te lopen, ik vind dat je altijd moet vlaggen. Ik zeg, je tegenstander ziet ook, die geeft gas. Dus die verspeelt energie. Die kan nog een galop maken onderweg. Terwijl hij in principe de rit heeft gewonnen en rustig uit kan kwikkelen.
Dus daar, ik vind dat je daar altijd moet vlaggen. Het mee eens. Daar ben ik het mee eens dat je altijd moet vlaggen. Ik vind wel dat als je paarden doorlaat gaan, dat er wel sprake moet zijn van consequent gedrag van de keurmeester. Want anders weet niemand meer waar die aan toe is. En dan krijg je juist discussie.
Ja, daarvoor moet je gewoon vlaggen bij elke galopsprong. Dan ben je consequent.
Dan ben je wel van alle discussie af, maar hoeveel ritten we dan nog gaan krijgen in de middag? Dat...
Ik denk heel weinig.
Ja, precies.
Maar ik heb ook wel eens gehoord dat er werd gezegd van voren is het ook veel moeilijker te zien. Van achter en zeker van opzij is het veel duidelijker. En ik heb Leon wel eens horen zeggen van zet iemand aan de zijkant.
Ja, mee eens. Vanaf de zijkant is het ook beter te zien. Van voren en met op twee paarden. Je hebt maar twee ogen en je moet op twee paarden kijken.
Ja, dus
ik heb alle respect hoor voor de mannen die er staan hoor, vooropgesteld. Alleen, je kan je niet op twee dingen tegelijk focussen.
Maar ze hoeven ook niet meer aan de kant natuurlijk als ze aan de zijkant zouden staan. Nu missen ze toch ook steeds een stukje, want ze staan ook te kijken van ja, ik kan tot nu, want ik moet nou heel gauw wegwezen.
Ja, was, wie was dat? Ik kwam springend voorbij volgens mij. Wie liep er tegen Gaia?
Die van Lindsay, Fabrice Chris.
Die heeft niet gesprongen.
Hanni Zwagerman ook niet gesprongen. Chief One.
Ook niet gesprongen. Dus
voor mij was het de Chief One sprong de eerste rit.
Ja.
Chief One sprong de eerste rit. Ja, en dat duurde wel even. Maar...
Die kreeg pas later, pas op middenstek de vlag, terwijl die springend voorbij het eerste stek was.
Ja, klopt. Ja, je hebt gelijk.
Ja.
Toch.
Ja. Maar goed, je geeft aan een extra man aan de zijkant. Dat betekent ook weer extra personeel. Ja, dat ligt ook niet voor het oprapen.
Nee, ja, volgens mij zag ik Ad Suikerbuik op tweede stek.
Zonder opleiding.
Staan.
Ja, je moet het in één keer doen. Bas Duivenvoorde heeft een jaar met iemand achter zich gestaan.
Ja, maar Bart, waarom was Bart? Dorst hij niet op de thuisbaan te vlaggen? Want hij was wel aanwezig.
Ja, hij zit in het bestuur ook, hè?
Ja, oké. Dus,
dus ik denk dat hij een dubbel rol, of in ieder geval dat hij
ook
Bart
met een schep aan in de weer gezien tussen de omlopen door. Dus ik neem aan dat hij daar een rol in had.
Ja.
Ja, maar ik vind, jullie zeggen van Bas heeft daar gestaan een jaar met iemand achter zich. Maar Ad Suikerbuik, die heeft er 50 jaar tussen de paarden op zitten.
Ja, zeker.
Maar dan nog, voor mij, ik zeg niet dat er iemand achter hem moet staan. Maar ik vond het opvallend dat Bart Duivenvoorde zo lang daar gestaan heeft.
Maar zouden we bijvoorbeeld, nu we dat toch over hebben, over een oud piqueur op middenstek. Aanpols.
Graag.
Als eerste keurmeester.
Graag.
Ja, zou dat...
Natuurlijk, ik denk dat je veel meer van die kennis van de oud-piqueurs moet gebruiken en trainers gebruik moet maken.
Ja, ik maak dan altijd de vergelijking met de voetbalwereld. Een goede voetballer is nog geen goede scheidsrechter. Ondanks dat de meesten denken dat ze het beter kunnen dan de scheidsrechter, wil dat niet zeggen dat ook daadwerkelijk zo is.
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het mee eens. Maar...
Het zou wel heel leuk zijn natuurlijk, maar zolang die zelf nog bij de sport betrokken is, en ik vermoed dat gewoon... altijd zo blijft, gaat het natuurlijk niet gebeuren.
Nee, nou ja, goed, ik noem een Apels. Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere piqueurs die wellicht nog wat willen bijdragen aan de korte baansport. Maar goed, dan zit je zelf op die schopstoel. Ja, dat is ook natuurlijk geen aantrekkelijk vooruitzicht. Goed.
Maar als ik nog, ik ben geen voorzitter, maar misschien mag ik niet interruperen, maar als ik nog even terugkom op het onderwerp. Ik ben door verschillende mensen al aangesproken of die kwamen langslopen bij kortebaandraverijen.nl van joh, dit is wel een verademing zonder Jaap Poelstra. Even los van de kwaliteiten van Jaap Poelstra, want ik wil daar verder ook geen waardeoordeel aan hangen. Maar mensen vinden het een verademing dat er meer gekoerst wordt. En die zijn het dus ook niet eens met Leon.
Ja, maar nu is het wel dat zo, dat was die indruk heb ik, dat tijdens het begin van het seizoen er minder galopades zijn. Hè, en dan zijn de paarden nog wat fitter, de benen wat pijnvrij dan aan het einde van het seizoen. Maar dat kan aan mij liggen.
Galopades komen nog, wou je zeggen.
De galopades komen, nou ja, het starten gaat ook vaak moeilijker aan het einde van het seizoen.
Ja, ik weet niet of dat er veel mee te maken heeft. Er komen straks ook weer nieuwe paarden, toch? En die hebben niet een heel seizoen achter de rug.
Ja.
Dat zouden we eens moeten uitrekenen of er meer galopades zijn in het begin van het seizoen en aan het eind van het seizoen.
Ja, ik ben nog niet begonnen met rekenen, dus dat wordt nog lastig. En je mag altijd onderbreken, Ruud. Dat is altijd goed. Ik ben zeker geen voorzitter. Sassheim, daar stak één paardje niet alleen met kop en schouders, maar volgens mij ook met knieën en benen en alles daaronder nog eens ver boven de rest uit, Elliot Charisma.
Ja, hij kreeg het ook wel redelijk makkelijk, vond ik. Tegenstanders die snel sprongen.
Maar ook omdat Elliot zo goed is.
Zeker. Elliot een stuk snel weg. Hè. Dus zeker vanaf 300 meter. We zitten er gelijk naast. En op de vraag van, goh, kan Elliot het ook op 305? Ik denk ja. Hij vertrekt zo rap het vak uit. Hij zit er al direct naast. Ik heb gisteren nog even contact gehad met Mark de Jong daarover. Even gevraagd. Ik wist dat hij het onderwerp zou komen. Hij zegt, ja, ik heb daar alle vertrouwen in.
Ja.
Dus ja, Hoofddorp gaan we het zien.
Ja, hij komt naar Hoofddorp. Oké. Ja, inderdaad, 3-5. Ik neem aan dat jullie het daarmee eens zijn, Ruud en Tjeu.
Ja, niet de vaste winnaar op 3-5, maar zeker wel bij de kanshebbers, ja.
Ja, als er één paard is die nu nog op de basisafstand staat, die dat zou moeten kunnen, mede door inderdaad zijn startsnelheid, is het Elliot Charisma, denk ik. Als ik er één zou moeten aanwijzen.
Ja, ja. Ik ben alleen benieuwd. Calvados Chess, die loopt natuurlijk op Egmond met -5.
En die komt ook in Hoofddorp.
Die komt ook op Hoofddorp met -5. Omdat ze natuurlijk donderdagmorgen inschrijven is. Dus ja,
ja.
Dan is 10 meter toch wel een heel groot gat.
Ja, dat is ook precies de reden waarom ik zeg van ja, als kanshebber nog zeker, maar niet meer vaste winnaar. Terwijl Elliot op 300, die kan je gewoon al invullen. Maar ja, 3-5 is het gewoon even lastiger. Ik bedoel, een Southwind Raptor wordt op snelheid ook niet geklopt op 300. Maar op 3-5 dan heb je toch af en toe van die ritjes.
Aan de andere kant, Calvados Chess moet het nog maar wel bewijzen.
Ja, want die heeft €0 winstom.
We hebben wel de potentie natuurlijk wel gezien, maar het moet nog wel gebeuren.
Nee, dat is een ding wat zeker is.
Maar ik denk dat deze podcast ook pas online komt op het moment dat Calvados Chess al 2 korte banen heeft gewonnen, toch?
Dat durf ik niet te zeggen.
Oké. Okay.
Goed, dan gaan we verder met Warmond, Panic Launcher. Ja, verbluffend.
Hele harde ritten gezien. In de finale werd het wel enigszins heet en druk. Wilde hij eigenlijk volgens mij niet meer. Ik begreep in het interview met John dat ze nog een ander bit hadden geprobeerd. En toen weer het oude bit in, dat het uiteindelijk weer lukte. En ja, overwinning die, hoe moet ik dat netjes zeggen? Na een makkelijke halve finale tot stand kwam.
Ja, daar kom je op een gevoelig punt. Wat kunnen we daarover zeggen? Die bal leg ik eventjes bij Mathieu.
Mag ik dat doen?
Dan mag jij doen.
Nou ja, te makkelijk. Ja, 2 paarden van dezelfde eigenaar. En er wordt de eerste rit gewoon niet gereden. En daarna gaat Jaap de Vroeg. Wat we al een beetje voorspelden langs de kant. En ik had eigenlijk het idee dat hij die derde rit ook te vroeg was. Tenminste, het was tot deze tweede rit, maar natuurlijk de derde start die ze maakten. Maar toen mocht hij in ieder geval door. En toen lag hij in één keer voor, wat misschien niet helemaal de bedoeling was. Dus het is gewoon vervelend. Want wij zitten er ook altijd mee opgescheept. Want wat moeten we ermee? Moet je dat nou opschrijven? Eigenlijk wel. Want we willen dit niet.
Ja, maar heb je er bewijs voor?
Nou ja, we hebben die beelden. En,
wat heb jij op die beelden gezien dan waarvan jij zegt van, nou, er is niet gereden?
Nou, ik denk als je alleen al met een stopwatch die eerste rit gaat timen, dan zie je al een groot verschil met de rest van de rit die middag. Dus daarmee zeg je toch wel een hoop.
Mag dit in de heat van de strijd? We hebben te maken met een trainer en zeker een eigenaar die dolgraag wil winnen en er alles aan doet om te winnen.
Of het mag.
Of het mag.
Je, volgens mij moet je altijd voor je kansen rijden.
Ja, helemaal uitbannen kan je het ook niet. Je kan hooguit de betrokkenen met de beelden confronteren en geef je maar commentaar op. Ja, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen van, dat was niet zo. We hebben geen afspraken gemaakt of we hebben gewoon gereden. Maar ja, daar houdt het ongeveer mee op. Zoals vorig jaar was het natuurlijk echt overduidelijk. Maar Ja, in dit geval kunnen ze gewoon zeggen, zeker die laatste rit, die ging dan wel behoorlijk hard. Jaap hing wel helemaal achterover op de kar met leidsels. Maar ja, ik denk niet dat je dit soort dingen kan uitbannen. En dat geldt ook voor andere sporten. Aan het eind van voetbalcompetities worden er ook wel eens wedstrijden worden weggegeven, waardoor anderen de dupe worden. Nou ja, het fenomeen matchfixing is al een aantal jaren een hot item geworden. Want overal waar op wedstrijden gegokt wordt, gebeuren ook dit soort dingen. En gelukkig is dat in de paardensport zeer minimaal. Maar ja, waar paarden voor dezelfde eigenaar rijden, ja, dan ik denk niet dat je het kan uitbannen. Ik ben nog steeds ben met Mathieu van mening. Als je naar de letter van de regels kijkt, dan zijn ze verplicht om te rijden. Maar ik denk dat je dit niet kan uitbannen. En dan is het denk ik maar te hopen dat als er een toneelstukje wordt opgevoerd, dat het dan een goed toneelstukje is.
Zo is het natuurlijk ook. Er zijn regels. En zolang er niemand tegen optreedt, dan ga je net zo lang door tot je een keertje op de vingers wordt getikt. En zo is het natuurlijk ook met voetbal. Dan gaat een voetballer probeert ook als hij in de 16 staat en dan krijgt maar een duwtje, dan gaat hij op de grond liggen. En dan wordt er niet bij stilgestaan of het wel eerlijk is om dat te doen. Dus ja, het is gewoon heel, heel lastig. En je kan het inderdaad heel moeilijk eruit krijgen. Het is gewoon een zwakke plek van de sport. Alleen ja, misschien kunnen we beter gewoon maar zeggen, joh, de twee paarden van jou, wie wint er? Want om nou met z'n allen naar een toneelstukje te gaan kijken, vind ik ook een beetje...
Nee, dat ben ik ook eens. Ik denk alleen dat, met alle respect voor de mensen die langs de baan staan, maar dat de local, de leek, die heeft dat absoluut niet in de gaten gehad. Afgelopen zaterdag bijvoorbeeld in Warmond bij de halve finale. Die denken gewoon van ja, er komen twee paarden en ze liggen redelijk dicht bij elkaar. En dat gaat nog aardig hard ook. Die hebben dat niet in de gaten gehad. Terwijl wij al voorspelden dat de tweede rit een valse start zou gaan worden.
Ja, maar het blijft lastig. En zeker het bestraffen ben ik het helemaal mee eens. Maar ik heb de beelden ook gezien. Ja, ik kan er geen oordeel over vellen. Als ik niet zou weten dat die paarden van dezelfde eigenaar zouden zijn.
Eerste rit ook niet.
De eerste rit pure draaien. Maar ja, goed, dan kan er worden gezegd, hij pakt er geen been.
Er
is
ook geen snelheid. Er wordt niet gereden, want er zit al een gat van 10 meter tussen.
Nou, en qua bestraffen, ja, je hebt vorig jaar natuurlijk in het zand de ultieme mogelijkheid gehad om stappen te ondernemen. Omdat daar zo overduidelijk was, niet alleen qua snelheid, maar ook het aantal meters wat werd weggegeven in het startvak.
Maar dat was nu toch net zo erg.
Doc Holliday liep voor Fury's van Assam het startvak uit. Ondanks een verschil van 10 meter. Nou, duidelijker kan je het niet hebben. En toen is er ook... hebben alle instanties daar ook gewoon overheen gestapt. En gedaan alsof een neus bloedt. Dus...
Ja, maar zo is het altijd een beetje. Nu is het ook weer aangekondigd van ja, we gaan dat met die beelden doen als het er is. Maar het gebeurt vervolgens niet. En zo zijn er heel vaak dat er een regeltje wordt ingevoerd binnen de sport. Want je gaf al aan met Panic Lounger, met dat bitje, die gaat er van de baan af. Maar dat er ooit een regel is opgesteld dat je eigenlijk niet meer terug mocht naar het stalterrein, tenzij je toestemming had van de commissaris op het stalterrein. Daar hoor je al niemand meer over. Dus ze gaan alweer gewoon van het stalterrein af. Ze doen wat aan de aanspanning en het publiek wacht gewoon. Vind ik prima, maar stel dan ook geen regel op dat niet meer mag.
Ja.
En zo gaat het steeds een beetje. Er worden wel dingen beloofd, maar het komt er allemaal niet echt uit.
Ja, zo, ik had toevallig, of niet toevallig, ik had vanmiddag Michel Rogge aan de telefoon. En ja, het ging over van alles en nog wat. Maar ja, die regel dat een stal maar een x-aantal paarden mag laten lopen, waardoor je nu het onderscheid hebt tussen stal de Groninger en stal de Groningers. Dat is natuurlijk ook gewoon een farce.
Ja, dat is lachwekkend.
Dat is lachwekkend. Maar aan de andere kant, ze hadden voor Egmond nog paarden nodig. En ze bellen Michel en hij zet er wel extra paarden in. Want ja. Daardoor hebben we morgen wel een vol veld. Ja. Want zo, dat is de andere kant van de medaille, bij die regel. Maar ja, die regel op zich is natuurlijk gewoon een farce. Want schaf dat maar gewoon af. Laat Michel gewoon, als het nodig is, zeker als het nodig is, laat hem maar extra paarden inschrijven. En laat ze maar gewoon allemaal onder dezelfde stal lopen. Want ja. dit is natuurlijk een regel van niks.
Nee, maar we zijn stal de Groningers ook absoluut ontzettend dankbaar dat zij zoveel in de sport investeren en dat ze nu in dit geval ook Egmond uit de brand helpen. Maar ja, het is natuurlijk geen vrijbrief om om maar eventjes te bepalen op de baan wie er wint.
Nee, zeker niet, zeker niet. Dat ben ik ook helemaal eens. En gelukkig komt het niet zo heel vaak voor dat ze tegen elkaar lopen. Maar ik denk dat Michel en dat beaamde die ook zelf... Hij heeft op dit moment een betere stal met paarden kwalitatief dan het afgelopen jaar. Dus het zou wel zo kunnen zijn dat het de komende periode misschien wat vaker voorkomt... dat hij meerdere paarden bij de laatste vier heeft. En ja, dan hoop ik voor... Met name voor de sport en ook de mensen die op de paarden hebben gespeeld, dat ze het eerlijk willen spelen. Maar ja, je kan daar inderdaad je vraagtekens bij hebben. En afgelopen zaterdag had ik dat.
Ja. Leon, jij wilde dit allemaal heel graag besproken hebben, maar je blijft stil op de achtergrond. Je luistert vooral.
Ja, ik luister. Ik vind, weet je, ik vind gewoon dat er altijd gereden moet worden. Er staat één regel staat er in het reglement. De kansen van de wedder verdedigen. Nou snap ik ook wel, degene die doorgaat, daar wordt ook op gespeeld. Dus die kansen worden ook wel verdedigd. En het is gewoon heel lastig te bewijzen dat het niet gebeurt. Alleen ja, ik vind wel dat ze er wel eens een keer wat tegen mogen doen. Ja, span maar een zaak aan een keer.
Maar ja, dan moet je het inderdaad wel zo hard kunnen maken als vorig jaar in het zand gebeurde. Want met afgelopen zaterdag waag ik te betwijfelen of je dat hard kan maken. Maar ja, goed, wij konden voorspellen dat de tweede start een valse start zou worden. Maar ga het maar eens hard maken. Van ja, dat kan toch kan iedereen gebeuren. Ja. Een keer te vroeg gaan risico's nemen, noemen ze dat dan. Want de eerste rit verloren, dan gaan ze de tweede rit risico's nemen. Ja, ga dat maar eens hard maken. Ja, het enige wat je kan doen is er tegen blijven ageren. Zoals nu, zoals wij nu doen. En hopen dat inderdaad de NDR die zegt van we gaan er tegen optreden. Als het echt de spuigaten uitloopt, dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen. Wat dat betreft, want dan kom ik nog even, als dat mag, terug op mensen die dan wel willen rijden. Heb ik heel veel respect voor destijds Stal de Grote. En dat was volgens mij naar Muiden. Nog op dat parcours langs de haven. Die gingen daar echt voor. Daar hebben ze echt drie ritten knalhard gereden. En die wonnen uiteindelijk dus de korte baan niet. Maar daar had ik wel destijds heel veel respect voor. Dat ze toen gewoon hebben gereden. Wim van der Mespel en Christophe de Groot met z'n tweeën.
Ja.
Was het Delft toch ook een geval? Was ook de Groningers. En toen werd er wel gereden. Was dat Barbert Panic Launcher, die twee?
Chief One Panic Launcher.
Chief One Panic Launcher, ja. Toen won Mats Wester van John de Leeuw.
Ja.
Toen wel.
Nee, maar ik heb ook positieve dingen gezien op Warmond.
Ja, laten we daar mee verder gaan.
Viking CRE, Michel Brouwer. Dat was voor mij een openbaring. Na Lisse eigenlijk nog maar een paar keer gestart. Dit seizoen in de Monté voor mevrouw Kleiweg, met mevrouw Kleiweg, of mejuffrouw Kleiweg. In ieder geval niet denderend gepresteerd, ook niet op het gras. En op deze korte baan echt een paardje wat ik al vaker wil zien. Ik was echt positief verrast.
Ja, want Evison verslagen, Barbert verslagen, Gaia Vip verslagen.
Ja, en Michel Brouwer mag voor mij al vaker rijden.
Ja, wat spreekt jou zo aan in Michel?
Het zijn talentvolle jongens, Danny en Michel.
Dat zijn ook echt de winnaars, hè? Ik bedoel, zet ze op een Europees kampioenschap en ze winnen. Toch?
Ja,
is toch ook geen toeval.
Allebei gewonnen.
Die winnen gewoon.
Goed, ja, we hebben haar naam al even genoemd. Gaia Vip, Ruud, ik kan me zo voorstellen, jij als super, super vriend, dat jij een fantastische middag hebt gehad.
Ja, uiteraard. Het was boven verwachting. Maar dat gold ook voor Amy van Jip. Ik was blij dat ze drie ritten gewoon goed van start kwam. En gewoon netjes drie ritten volliep. Maar ja, Gaia had ik nog niet gezien, omdat Sassheim de enige korte baan is die ik tot nog toe heb moeten missen. Ik was uiteraard positief gestemd. Tuurlijk, iedereen heeft zijn voorkeur. En als je dan tussen aanhalingstekens je eigen paard door de baan ziet gaan en het zo ver ziet schoppen, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk.
Ja, en natuurlijk Chief One verslagen in de halve of in de derde omloop. De Chief One die jij de vorige keer zo enorm hebben opgehemeld naar de korte baan van Wognum in onze podcast. Ja, die was ze de baas.
Ja, het maakt natuurlijk ook uit wie je dan verslaat. Want dat laat je uiteraard ook meewegen. Met alle respect. Maar Als je de eerste omloop tegen een debutant of een paard loopt, moet lopen wat toch minder is, hoog is aangeschreven, dan heeft dat minder waarde. En in dit geval was het denk ik was het voor mij een openbaring hoe ze voor de dag kwam.
Ja, Leon?
Ja, zeker. Zeer tevreden. Ik dacht eigenlijk na de 1-0 in de halffinale, denk ik, nou jeetje, dan gaan we nog de finale halen ook. Ja, daar komen we een beetje verkeerd uit. Viking CRE pakte het goed op. En in de kamprit, ik had John nog even gesproken na de koers. Hij zei ook van ja, Viking CRE was net even iets te snel naast me. Pak ik hem een extra metertje bij de start, dan had ik er gewoon voor gebleven.
Ja, het scheelde denk ik ook wel dat hij al die ritten tegen Chivan heeft gehad. En sowieso, de eerste twee omlopen moesten ook al hard.
Ja, nee, ja. Zeker. Die eerste omlopen was al een behoorlijke inhaalslag. Dus ja.
Ik denk zeker Gaia dit jaar nog wel een kansje maakt op een korte baan overwinning.
Ja, en misschien wel een zandbord. Heel toevallig Nederlands kampioenschap.
Dat zou helemaal mooi
zijn. Ja, maar ook als je er objectief naar kijkt, dan zou... Ik had Gaia VIP ook al getipt in onze app-rubriek. Als je gewoon objectief naar kijkt, dan is het gewoon een van de paarden die het meeste snelheid heeft. Dus ja, ik zie het wel gebeuren dat ze binnenkort een korte baan wint.
Het meeste snelheid? Dus dan meet je haar ook, leg je haar langs de meetlat Panic Launcher, die natuurlijk ook vreselijk snel is.
Ja, ik denk dat je toch wel zoiets, dat je dat wel kan vergelijken. Als je ziet in de eerste omloop wat ze goed maakt, ook qua meters gelijk al. Tegen een paard waarvan wij allebei denken dat het een talent is.
Ik denk
alleen dat Gaia iets sneller moet vertrekken. Ze ontwikkelt wel snelheid onderweg. Ik vind dat nog niet super snel het startvak. Als ik het vergelijk met een Eliot. Eliot is er al voorbij na 10 meter.
Nou, ja. Daar is dan nog winst te behalen.
Dus daar zit zeker nog winst.
Ja. Als dat dus ook nog lukt.
Ja. Zeker.
Maar dan is Eliot wel buiten categorie natuurlijk.
Ja, uiteraard. Ik leg de lat ook hoog.
Ja, nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Kan geen kwaad. Mathieu, je had het er al over. Fabrice Quis, een 4-jarig paardje in Warmond. Zo waren er wel meer in Warmond. Hebben we daar een potentiële winnaar tussen gezien? Tussen die 4-jarige paarden?
Ik denk inderdaad Fabrice Quis. Maar dan is nog even de vraag of ze genoeg snelheid heeft. Maar dat baseren we nu volledig op die start. Jij stond natuurlijk in het startvak en jij zei het. En ik kijk altijd door de camera, dus ik ben helemaal ingezoomd. Dus ik kan ook altijd wel aardig zien hoe ze van start gaan. En deze leek het heel makkelijk te doen. Alleen ja, er kwam een vliegtuig langs. Hè. Dus, ja.
Ik moest denken aan Yves de Legume. 10 jaar geleden, dat was, die werd het naaimachine genoemd. Die indruk had ik ook. Draaien, tik, 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 weg.
Ja. Nou goed, en voor een eerste start, ja, ik zie het wel zitten. We hadden nog meer 4-jarigen, moet ik even bedenken. Jaap van Rijn had die Lightning Bolt.
Lightning Bow. Daar was ik vooraf nogal enthousiast over.
Ging erg makkelijk in het voorwerk, Lightning
dacht
Bow.
Ik ook te zien, ja. Het kwam er niet helemaal uit in de koers.
Nee,
klein paardje.
Niet uit.
Maar het kwam in de ritten zelf kwam het er niet echt... Niet elk paard leert het in één start. Dus ik zie er wel potentie in. En ook in ops.
Ja. Ops ook. Ja.
Ops.
Doet het ook makkelijk, ja.
Die draait ook wel makkelijk. Zou iets sneller moeten, want hij wordt vrij makkelijk voorbij gelopen, volgens mij, in de tweede omloop.
Ja, door broer van Bremen.
Ja. Ja. Ik moet zeggen, broer gaat het ook wel steeds beter
ja,
doen.
Ja, die gaat het zeker beter doen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het wordt een drukke periode, want amper een week na Stompwijk gaan we naar Voorschoten. En ik zit hier met twee Voorschotenaren aan tafel. Heren, hebben jullie er zin in?
Zeker. Ja.
Zeker, ik ben al 2 jaar niet geweest, dus...
Hoe kun je dat nou zeggen? 2 jaar niet geweest aan je eigen korte baan?
Nee, ik heb 2 jaar op het Truckstar Festival gewerkt. Dat was werkgeversverplichting. Dus...
Ja,
nee, voor mij is het 2 jaar geleden dat ik voor het laatste korte baan voorschot heb.
ja, goeie, inderdaad. Want vorig jaar ging het natuurlijk niet door vanwege de warmte. Heel verstandige beslissingen destijds.
We hebben ook nog goed nieuws, Ben, voor de twee Voorschotenaren. Want ze mogen langer uitslapen dit jaar. Hè.
Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe werken. Hè, want korte baan begint om 4 uur. Waarom is dat precies?
Heeft te maken met de lunchkoers van Wolvega. Er is een PMU-meeting op Wolvega. En, ja, ze denken dus dat er wat piqueurs eventueel eerst naar Wolvega gaan en dan doorrijden naar Voorschoten. Ja, ik heb er mijn twijfels over. Sowieso heb ik mijn twijfels over dat de korte baan, dat de paardenmarkt korte baan, dat het uit elkaar is getrokken. Dus op vrijdag korte baan, op zaterdag paardenmarkt. Maar ja, dat zeg ik even als een echte Voorschotenaar. Ik vind ik heb het ook met de voorzitter van Voorschoten, Leo van Vliet, over gehad. Ik zei, ja, ik zou het nooit doen. Ik zou het altijd op één dag willen houden. Dus morgens naar de paardjes, 's middags door naar de korte baan. Dat is eigenlijk al, zolang ik loop, is dat al zo. De laatste paar jaar is dat veranderd. En dan op vrijdagmiddag. Ik heb een beetje Facebook gevolgd en ik proef ook onder de voorschotenaren dat een aantal niet extra vrij daarvoor gaan nemen. Dus de 4 uur tijdstip is misschien nog wel goed, maar met een 1:30 begin tijdstip denk ik toch dat het wat minder publieke belangstelling gaat komen in de toekomst. Dus 4 uur vind ik eigenlijk niet eens zo verkeerd. Sowieso niet. Het is goed voor de horeca ook. Er wordt wat meer gegeten en gedronken.
Ja, nee, dat is een ding wat zeker is.
Maak me wel een beetje zorgen op het stalterrein. Er wordt aan de weg gewerkt op de Bachlaan. Dat is een van de aanvoerroutes naar de korte baan toe. Het is misschien wel goed dat de trainers en de piqueurs zich even goed laten informeren hoe ze het beste bij het stadterrein kunnen komen.
En de Bachlaan, is dat aan de kant van de start of is dat aan de kant van de finish?
Nee, dat is aan de kant van de finish. Daar wordt de riolering vervangen. Een deel van het stadterrein wordt ook gebruikt als opslag daarvoor. Dus de gemeente Voorschoten heeft beloofd dat het stalterrein gewoon bereikbaar is en gebruikt kan worden. Ja, en ik hoop natuurlijk gewoon op een mooie korte baan.
Ja, en wat ga jij ook weer naar het kantoor van de NIR bij de aangiftes? Ga je daarbij zijn? Of?
Ja, ik wil eigenlijk nog steeds een keertje dat computerprogramma zien. Dus ik probeer in ieder geval 2 dagen er van tevoren wel even aanwezig te zijn. Even kijken hoe mijn werk en mijn agenda zit. En dan,
nou, je regelt het maar.
Ja, mocht er een paar tekort komen, dan weten de trainers in ieder geval dat ik aan de bel hang. Misschien moet ik dan nog gelijk al eerst even Michel Rogge bellen. Om wat extra paardjes.
Precies.
Ja, nou, inderdaad. Goed, ik wil zo'n beetje toewerken naar het einde van deze 3e podcast. De eerste van Ruud. Ruud, is het bevallen?
Ja, zeker. Ik hoop dat het jullie bevallen is en dat ik niet al te lastig ben geweest.
Nee, zeker niet. Zeker
ik had speciaal
niet.
Nog mijn Feyenoord tenue aangetrokken. Ik denk in het hol van de leeuw.
Ja, inderdaad.
Ik dacht dat beneden bij de receptie hier wel gescreend werd, maar...
Ik heb hem er langs geloosd.
Hier kunnen aan één tafel Ajax, PSV en Feyenoord zitten, dus dat kan je niet overal zeggen.
Nee, in een stadion is dat niet meer mogelijk.
Nee, helaas niet.
Bij sommige korte banen kan het nog steeds. Ik denk niet dat het verstandig is om in Beverwijk of zo met mijn Feyenoord shirt te gaan staan, maar...
Ja, dat jij voor Feyenoord bent, begrijp ik. Maar dat Ben voor PSV is, dat begrijp ik nog steeds niet.
Maar waarom niet?
Ja, jongens. Als ik dat nou moet gaan uitleggen, dan...
Ik weet wel dat ik vroeger altijd... Ik had vroeger heel vaak mijn Ajax-shirt aan. En op de korte baan durfde ik het op een gegeven moment bijna niet eens meer. Maar je kreeg altijd opmerkingen als je Ajax-shirt op de korte baan liep.
Zelfs als je in Noord-Holland liep?
Er zijn er altijd wel een paar die het er niet mee eens zijn. Of mensen die het er wel mee eens zijn. Maar daar werk ik wel een beetje moe van toe.
Je had hem toch ook alleen maar aan op de korte baan van Amsterdam?
Die was er toen nog niet, volgens mij. In de tijd waar we het nu over hebben. Dat was nog, om de cirkel even rond te maken, het begin van de podcast. Zeg maar, die tijd van Stompwijk. Toen liep ik met mijn Ajax-shirtje op de korte baan.
Ja. Ja, nou, jij mag het voor mij nu wel weer doen, hoor. Trek jij maar een Ajax-shirt, dan loop jij maar voor lul de hele middag. Ik vind het prima. Goed, ik ga er een einde aan breien aan deze 3e podcast. Dank voor het luisteren. Mocht je op- of aanmerkingen hebben, je weet ons te bereiken via Facebook, Instagram, Twitter. Of stuur een mailtje naar info@kortebaandelaverijen.nl. Heren, dank jullie wel. Het zal de komende weken een beetje puzzelen worden qua datum. Misschien doen we het wel ergens op een vakantielocatie, wie weet. Maar in ieder geval, dank voor jullie aanwezigheid.
Graag gedaan.
Yes, en jullie tot de volgende keer.